Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de vijfde zondagafdeling, de twee laatste vragen en hun antwoorden. Zondag 5, vraag en antwoord 14 en 15. Daar vraagt onderwijzer in de 14e vraag, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? En hij antwoordt daarop, nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? En die antwoord daarop, zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover de Heidelbergs Catechismus. Schreef wij hierboven, boven deze zondagafdeling, wat er boven geschreven staat, van des mensen verlossing. En overdenken daarin drie gedachten. In de eerste plaats, geen ander schepsel mag verlossen. In de tweede plaats, geen bloot schepsel kan verlossen. In de derde plaats, God alleen zal verlossen. Dus wij letten in de eerste plaats erop dat geen ander schepsel mag verlossen. In de tweede plaats dat geen bloot schepsel kan verlossen. En in de derde plaats dat God alleen zal verlossen. Als wij de Heidelbergen zo volgen op de voet, dan zou de gedachte ook wel bij ons op kunnen komen, man. Het lijkt wel alsof ge alsmaar om iets heen draait. En dat ge niet ineens de werkelijkheid ons voor ogen wil houden van de enige middelaar Gods en der mensen. Immers, deze laatste twee vragen die wij hebben samengevoegd, omdat van de onderwerpen uit deze antwoorden zondag 6 ook gaat handelen, zijn waarachtig en rechtvaardig mens zijn en zijn God zijn. En de vraag wie deze middelaar is, dat komt in zondag 6 aan de orde. Het kan daarom de bedoeling niet zijn dat bij vraag 14 en 15 deze zaken breedvoerig besproken worden. Daarom hebben we ze ook bij elkaar gevoegd. Maar als we dan deze twee vragen en deze twee antwoorden lezen in het stuk van des mensen verlossing, dan toch, zoals ik al reeds eerder zeide, zou je zeggen, ja maar, waartoe dienen nu toch alle deze vragen? Waarom? Want het is toch al genoegzaam bekend uit het stuk der ellende dat het onzerzijds een verloren zaak is. En dat wij goden dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. En als dat nu wel op een korte maar toch zeer krachtige wijze door de Heidelberger geleerd en onderwezen is, waarom dan toch in zondag 5 zo'n breedvoerige aanloop naar de middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Geliefde, dan kunnen wij daarop verschillende antwoorden geven. Maar het meest op de praktijk afgestemde antwoord is wel dit, dat het zulk een arbeid des geestes is om ons te onderwijzen in de noodzakelijkheid van de borg en de middelaar. Dat het dus niet op de akker van ons hart groeit om zo ineens de goede weg te bewandelen en om uit te roepen, Heere, tot wie zullen we anders heden gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. Immers, die Samaritaanse vrouw, waar die dat mag zeggen, gij hebt de woorden, of waar laten de Samaritanen van zeggen dat hij de woorden des eeuwige levens heeft, als de Heer Jezus komt, dan zijn wij het ermee eens dat hij gekomen is om haar te verlossen. Maar je zou zeggen, juist in die weg der verlossing, in dat werk der verlossing aan deze Samaritaanse vrouw, wat komt het toch openbaar dat wij van nature niet genegen zijn om verlost te worden. En dat we allerlei uitvluchten zoeken te bedenken en godsdienstige praatjes houden, aleer wij vallen voor de waarheid van hem, die ons alles zegt wat wij gedaan hebben. Daarom moet je niet zeggen, die Heidelberger die blijft maar aan de gang, maar je moet het zo zien, en dat wilde ik u zeggen, dat is op de praktijk afgestemd. Wat zijn dit toch een blijken van onze diepe ellende staat, dat de mens net zo lang blijft roeien en blijft zeilen, totdat de wind geheel uit het zeil weg is en zijn riemen gebroken in de zee drijven. Wat blijft de mens toch in de weer altijd bij vernieuwing weer, om toch de koers van zijn levensschip te richten naar het door ons goed gedachte oogmerk. En wat zijn onze woorden toch geduldig, dat we van niemand weten dan van Jezus Christus en die gekruist en met de andere hand gelijktijdig nog ons eigen vasthouden. Kijk, en dat wil de Heidelberger leren. Hij wil leren dat het een werk is des geestes om ons in te winnen en uit te winnen. Alleen voor die dierbare persoon des middelaars. Want nou let nu eens op. Nou is er eerst gevraagd, is er enig middel? In die eerste vraag, een middel, waardoor wij de welverdiende straf kunnen ontgaan. Nou, als ze toen gezegd hadden, je moet op je knieën de wereld rondkruipen. Als Adam iets had kunnen bemachtigen, dan legt de praktijk getuigenis vanaf. Luther heeft de Pilatusstraf op en neder geklommen, met bebloede knieën. Dan zouden er duizenden mensen, wie er geweten nog niet met een brandijzer is dichtgeschroeid, die zouden er wat voor over hebben. Die zou zeggen, man, geef me gauw het recept. Wat is dat middel? Dan zal ik direct er werk van maken. Geef niet wat het is. Al is het nog zo raar middel, maar al smaakt het nog zo bitter, ik zal het innemen. Dat leeft in het menselijke bestaan, een middel. Als we dan allerlei dingen van plichten en werken zouden noemen, dan zouden wij erbij zijn om zoveel als we konden te doen. Maar er was geen middel, hebben wij gehoord. God wil dat zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Ja, dat gaat zo diep. Als het over die dingen loopt om de welverdiende straf te ontgaan, dan kun je niet meer met als middel de Bijbel in de hand, het lezen van de Bijbel, het bidden, het danken, het kerk gaan, het roepen, het schreeuwen tot God. Dat zet geen zoden aan de wal. Daarmee voldoen wij Gods gerechtigheid niet. Ja, maar wij noemen dat toch middelen. Ja, middelen in Gods hand om ons te brengen op een bepaalde plaats. Maar het kunnen nooit geen middelen zijn in die zin die onze ziel van het verderf bevrijden. Dan is er geen één medicijn te noemen. Is er enig middel? En dan moet je eens kijken. Deze zondag begint met de vraag naar een middel. En hij eindigt naar het woord, met het woord middelaar. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Het is net alsof hij wil zeggen, ik sla alles uit handen. Hier baat geen middel meer. Hier is geen medicijn en geen kleed om onze naaktheid en dodelijke breuken te helen. Want onze breuk is dodelijk. En onze plaag is smartelijk. Hier baat geen middel meer. Hier baat alleen een middelaar. Hier baat alleen een persoon. Eén die een gunst op ons zou willen nederzien. En die zou zeggen, ik heb verzoening gevonden. Zo is het ook in het werk der verlossing. Wat kan de mens krampachtig zich vastklampen aan allerlei middelen. En ik zeg het, veracht de middelen niet. Die naar de middelaar heen wijzen. Maar de middelen kunnen nooit de plaats van de middelaar innemen. Dat wil de Heidelberger leren. De middelen mogen wel in Gods hand naar de middelaar brengen. Maar we kunnen niet met de middelen voor God verschijnen. Dat kan niet. Al hadden we ons stuk gelezen of niet gelezen. Gekropen en gebeten. We zouden niet voor God kunnen bestaan. Daarom daalde de Heidelberger af of hij klimt op van enig middel. Naar de middelaar en de verlosser. Kijk, als we nu deze gang vasthouden, dan komt het ons naderbij dat die Heidelberger als het ware langs de weg der praktijk ons aankomt te wijzen hoe dat het nu menigmaal gaat in het leven van door God bearbeide zondaren. Zoals je het ook ziet in de discipelen. Ja, geloof. Omdat je de wonderen gezien hebt van de brood en van de tekenen. Maar je zult grotere dingen zien. De zoon des mensen die komend is op de wolken des hemels. Zo waren er meer omstandigheden dat ze met de middelen van de middelaar in hun handen en in hun hart zaten. En dan waren ze blij. Maar de middelaar heeft gezegd, kinderen, er kan een tijd komen dat je geen één middel meer vast kan houden. Dat het niet meer helpt, al lees je wat en al zing je wat en al bid je wat en al doe je wat en al laat je wat. Dat het niet meer helpt. En dat gij verstrooid zult worden en zult vlieden naar alle zijden. Dan kan alleen de middelaar nog maar helpen. Als het woord voor onze ogen gesloten is en we geen van deze dingen verstaan. En onze oren zwaar zijn geworden om te horen, zodat het woord der prediking geen nuttigheid doet. Wat kan dan helpen? De middelaar alleen. Hij alleen dat hij in gunst op ons zou nederzien. Nu, ziet u wel wat een arbeid des geestes nu? Om ons te brengen bij het doel en oogmerk God. Opdat we ook niet met allerlei middelen bezig zouden blijven. Maar dat wij gelijk zouden worden tot die enige middelaar. We hebben de Messias gevonden. De Zoon van God. De beloofde aan de vaderen. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Je zou zeggen, man, kijk je nou nog niet recht vooruit? Kijk je nou nog niet naar de hoge hemel of dat die zou willen scheuren? Kijk je nou nog naar brandofferen en offeren voor de schuld? Waar kijk je toch naar? Ja, zou die man zeggen, maar zo'n dwaas ben ik nou. Dat is nu mijn verderf en mijn zonde. dat ik maar niet ophoud te kijken naar de bergen en naar de heuvelen om het ervan te verwachten. En omdat de God van Israël nooit aan de beurt komt om te verlossen wat ons aanbelangt. Want wij wenden onze ogen naar alle zijden. De Heere was gereed om mij te verlossen. En toch kijkt de mens nog naar allerlei omstandigheden en middelen en zaken. Zo is de mens. Laten we maar niet omheen draaien, want het woord openbaart het ons dat er zulke ongelukken zijn. Dat in het stuk der verlossing ook nog openbaar komt onze dwaasheid. En ons ongeloof en onze vijandschap tegen die enige weg. Maar dat ook openbaar komt onze totale blindheid in het bedenken van die enige weg. Niemand, het jonge hoogmoedige dier, kan de weg niet betreden. En de roofvogel heeft het niet gezien. Maar de gevallen Adam heeft het ook niet uitgevonden. Dat blijkt weer uit deze vragen en hun antwoorden. Dat wij het land geen behoudenis aangebracht hebben. Wij hebben ook niet kunnen zeggen, als God het nu eens zo zou doen of zo. Want het is in geen mensenhart opgeklommen. Maar daarom mogen wij elkander daar wel op wijzen, niet uit de hoogte, maar u en ik, dat we voor God van die draken zijn. Die altijd nog maar weer doorgaan met zeuren en vragen. Ook al wordt het woord ons gepredikt van onze kindse dagen, dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Toch zit de mens maar door te knoeien. En de een doet dit en de ander kijkt naar die zijde en de een verpandt zijn ziel en zaligheid aan dat en een ander aan dat in de godsdienstige zin allemaal hoor. De een heeft dat als zijn geestelijke leidsman en de ander wat anders. Maar Gods verborgen omgang, de uitgangen naar die dierbare borg en middelaar, dierbare Heer Jezus, vertoon u zelf aan mij. Nee, men wil wel goed hebben. Men wil wel zeker weten of dat hij in de hemel komt en of dat hij bekeerd is. En of dat hij uitverkoren is. Maar om het oog alleen gericht te houden als ziende de onzienlijke. De hoge priester van een zoveel beter verbond. De ware tabernakel God. Daar is een oog zo verblind voor. Daarom kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen. Je zou aan de ene kant zeggen, moeten we nou nog langer doorgaan om het zelf uit te zoeken? Zullen we nou nog langer onszelf ophouden en hinken op twee gedachten? Zullen we nog langer onszelf verleien? Het is vruchteloos waar men zich mee verleidt, want mensenheil is ijdelheid. Nou, zo is Adam nou. Zo is Adam. Zo is dat volk nou. De wereld die komt er geen eens aan te pas in die zin. Die heeft geen God en geen schepsel nodig om te betalen. Die betaalt zelf wel. Nee, dat volk. Is dat nou zo'n akelig volk? Zo verduisterd. Ja, zo verduisterd zijn ze. Dat ze met Azen. Waarachtig leren bekennen, voorwaar, met eedzweringen. Ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. En de wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden. Arme dwazen die we zijn, onkundige, duistere zondaren. Hoe krijgen we het in onze gedachten? Zie je nou dat de mens, als er nog maar één kleine opening is, hij kruipt er doorheen. Maar niet naar de God van ons leven. Dat is het laatste. Of het is het eerste werk van God. Maar bij ons nee. Nee, dan proberen we eerst alles en nog wat. Om voor die God maar niet te buigen en het te verliezen. Nee, zegt de Heidelberger, een bloot schepsel tussen haakjes, dat wil hier zeggen een gewoon schepsel. Een schepsel God zonder meer. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden. Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen. Geen ander schepsel mag verlossen. Wat wordt hiermee bedoeld? Wel, God heeft meer gemaakt en geschapen dan de mensen. Hij heeft de dieren des velds, ja alle dieren, geen de paden der zeeën doorwandelt. Het viervoetig en het kruipend gedierte, hij heeft het alles geschapen. Het zijn zijn schepselen, het zijn andere schepselen. Hij heeft ook de engelen geschapen. Die heeft hij ook geschapen als gedienstige geesten. Hij heeft zoveel geheimen geschapen die voor ons verborgen zijn. Zon, maan en sterren. Het gans heelal heeft hij het aanzijn gegeven. Geen ander schepsel mag betalen. Waarom niet? Een engel is een geest. En ik ben ziel en lichaam. Een engel heeft geen menselijke natuur. Een engel is een wezen, een hemels wezen door God geschapen, niet als mens. Een engel heeft geen handen en geen voeten. Hij heeft niets van dat alles om voor ons te kunnen betalen. Een engel heeft ook geen bloed. Een engel is een geest die begeerig geweest is om in te zien in het heilgeheim. Maar ze hebben niet gekund. De engel staat boven het verzoendeksel, bedekkende met haar vleugelen de geheimenis der recht der godzaligheid. Ze willen inzien, maar ze kunnen niet zien onder het deksel. Onder het deksel mogen alleen zien verloren zondaren die daar zijn heilige wet, die hij de sterveling zette, in het binnenste ingeland van de ark mogen zien. Geen ander schepsel mag betalen, want God wil aan geen ander schepsel de schuld straffen die wij als mensen gemaakt hebben. De mens heeft gezondigd. De ziel die zondigt, die zal sterven. Engelen dus niet, die vallen af. De engelen neemt hij niet aan. Saat Abrahams neemt hij aan. Een ander schepsel dan. Zie dan de Israëlieten heen spoeden naar de tempel. Met hun slachtofferen en brandofferen en dank- en lofofferen. Als zij zulke een offer gebracht hadden, dan waren zij toch rein. Jazeker. Daar was een Levitische reinheid. Daar mocht er niet meer over gesproken worden. Als de offerande gebracht was en de schuld was voldaan, dan wordt er niet meer over gesproken. Dan ging zo iemand cultisch of levitisch rein naar huis terug. Maar goed. Als je een Israëliet was die God vreesde, dan leerde je met David zingen. Gij hebt geen lust tot brand en slachtoffer, tot duizenden van varren en rammen. Anders zo zou ik ze u gegeven hebben. Hij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeed aan uw eis nog eer. Daarom was het oprichten van de gouden kalveren. De afgoden van het volk Israël. Niet alleen een teken, een symbool van de kracht van hun God. Maar het was verkeerd. Het was goddeloos. Want die kalveren had de Heere gegeven om geslacht te worden in de tempel. Die moesten niet in goud uitgebeeld op een pilaar staan, maar die moesten met bloed bedekt in de tempel in het voorhof zijn. O geliefde, dan vallen ook de dieren eraf. Geen ander schepsel, het mag niet. Dat zou onrechtvaardigheid zijn bij God en dat wil hij niet. Het voldoet niet aan zijn eis en aan zijn eer. En daarom mag een ander schepsel niet verlossen. Kan niet ook, maar het mag niet van God. God wil dat niet. Want de Heere zou aan een engel ook wel een lichaam hebben kunnen geven. Maar het mag niet van God. Een mens die zou verlost worden door een mens. Want gelijk de dood gekomen is over alle mensen door een mens. Zo komt ook de genade en de opstanding uit de doden door een mens. Daarom laten wij de engelen en de dieren en alle schepselen van God varen. Zon, maan en sterren en wat er al gevrocht is in het groot heelal. Duizenden bij duizenden sterren, alles wat hij gemaakt heeft met alle geheimenis. Nee, niemand van hen zal ons kunnen verlossen. Bloed van stieren en bokken kan niet afwassen onze zonde. Miljoenen liters bloed zijn er van de tempelberg gevloeid. In het beek Kedron. Zoveel vet is er verteerd. Zoveel onderdelen van de dieren zijn er buiten het leger verbrand. Maar het ging altijd maar door. Er kwam nooit geen einde aan. Altijd was er weer een nieuw offer. Een nieuw brandoffer, een nieuw dankoffer en schuldoffer en lofoffer. En in al die eeuwen dat de tempel daar werkte en in dienst was van God, dat wereldlijk heiligdom, in al die eeuwen werd het bloed van stieren en bokken vergoten. En duizenden bij duizenden, ja miljoenen mogen we wel zeggen, want Salomo alleen heeft al 10 x 10.000 dieren laten slachten in zijn leven. En nog niet de kleinste in ons oog hoor, maar nog niet de kleinste zonde in ons oog is er door verzoend geworden. En we kunnen wel zeggen rampzalig die zich daarmee heeft opgehouden en die gedacht heeft dat dat bloed werkelijk genoeg was om zijn zwarte schuld te bedekken. Geen ander schepsel mag betalen, want wij hebben gezondigd. En wij zijn geen kalveren. We zijn het wel in de figuurlijke zin varkens, maar niet in werkelijkheid. Wij zijn mensen, gevallen mensen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En nu houdt de Heere op ons aan dat wij betalen. Dat een mens betalen. Geliefde. Daarom zegt de Heere. Laat uw ogen maar recht uitzien. Want waar we onze blik ook heen wenden. Heilige Maria, moeder God, bid voor ons. Afgelopen. Engelen aan te roepen van Gabriël. En Michael, het is alles voorbij. Niemand zal ooit nog kunnen verlossen. God wil de straf thuis bezorgen waar hij hoort. Niet bij het stomme dier. Niet bij de engelen die staande gebleven zijn. Maar bij de mens. Ten andere zo kan ook geen beloofd. Het zal de last van de eeuwige toren God tegen de zonde dragen. Onze tweede gedachte was, geen bloot schepsel kan verlossen. Een ander schepsel mag niet verlossen. Een bloot schepsel kan niet verlossen. Wat wil dat zeggen, een bloot schepsel? Een bloot schepsel. Dat wil dit zeggen, een mens zonder meer. Een mens die mens is en niets meer. Die kan niet verlossen. Een bloot schepsel. Een mens die geen God is. Schapen die mensen zijn. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Die minder geworden is dan de engelen. Een bloot schepsel, ja dat betekent hier ook. Die het beeld van de onzienlijke God mist. Ik weet naar het oorspronkelijke wil het woordje bloot zeggen. Een gewoon, een gemeen schepsel dus. Die geen bijzondere eigenschappen en geen goddelijke vermogens heeft. Eén uit de vee. Maar laten we het maar even ook nog gewoon als woord. Een bloot schepsel. Een schepsel die ontbloot is van de kennis van God. De kennis van de Heere zij schepper. Die het beeld mist. En die nu ontbloot is aan alles, die naakt geworden is. Die een vuur in zijn beenderen heeft, dat hem verteert en hem uitholt van binnenuit. De diepe, diep gezonken mens, die gewone mens. Die mens die God verloren heeft, die alles verloren heeft. Ja, die kan het niet. Dat wordt ook afgesneden door de Heidelbergen. Die kan het niet. Ik weet, er is eens iemand geweest die wilde de Heer Jezus navolgen. En had een vernuftige installatie gemaakt. Want een vreemd wou het niet doen. Maar het kwam hierop neer dat hij tenslotte gekruisigd aan het hout hing. Waar die aan stierf. Maar toen had hij nog niet gedragen. Toen had hij zichzelf. Hij was een bloot schepsel. Minder dan een druppel aan de emmer. Een stofje aan de weegschaal. Hij was niets. Een bloot schepsel. Dat zijn u en ik. Al doen we ons nog zo sterk voor. Al zijn er die zeggen, ik wens de verantwoordelijkheid voor mijn eigen daden te dragen. Het zij in woorden of in gedachten dat ze zullen zeggen. Al zeggen wij het eind, je zal de last wel dragen. De last kan niet gedragen worden. De last kan niet, die is ondraaglijk zwaar. Zo kan ook geen bloot schepsel. De last van de eeuwige toren God tegen de zonde dragen. Gods toren is een eeuwige, een goddelijke toren. En ben ik eeuwig? Ik ben een eindige mens. Mijn dagen zijn een handbreed gesteld en mijn jaren zijn als niets voor hem. Ja, maar een mens is toch eeuwig? Ja, hij heeft een eeuwige bestemming gekregen. Maar God alleen is de eeuwige. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God. Hij is vertorend, maar niet zoals mensen vertorend zijn. Menselijke toren berust op de tijd. Want als de dood komt, dan wordt het woord vervuld. De dienzelfde dagen vergaan zijn de raad. Hij vergaat. En er is geen gedachtenis, zegt de man, nog aan hun toorn en nijdigheid, nog aan hun liefde. Want de mens gaat naar het stof. De toorn is dus niet blijvend van ons. Met de dood, dan moeten we ophouden van toornen en schelden op elkaar. En het leven bitter maken. De liefde houdt ook op voor je vader en je moeder of voor je vrouw of man of voor je kinderen. Want er is geen verzinning nog wetenschap in het graf waar wij heenigen. Ook de gedachtenis aan ons zal vergaan. Zo zijn wij van de tijd. De mens van een vrouw geboren is kort vandaar. En zat, dat wil zeggen vol van onrust. Verzadigd van onrust. Kijk nu eens na. Hijk en een bloot schepsel. Een mens van de tijd. Die even gezien wordt en dan ligt hij in stof. En een eeuwige God. Die eeuwig torent. Die niet ophoudt al zijn wij dood. En al worden we begraven. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Ook in uw toren. Want wat wij op menselijke wijze doen, misschien tot onze dood toe toornig zijn en boos zijn en weiger elkander te vergeven, dat is bij God een eeuwigheid. Want bij hem is geen tijd, bij hem is geen begin en geen einde. Een eeuwige toren is. Kijk, als u die eeuwige toren op een bloot schepsel komt, dan gaat hij door de knieën. Dan begeven zijn enkels het, hij zakt eraan. Bergen valt op mijn heuvelen bedekt me, vanwege de schrik als een gramschap nog maar een weinig ontbrandt. Zijn wij weg. Geloof je dan? Geloof je dan ook dat wij zulke vermetele zondaren zijn? Zo vermetel, niet weten. Doen alsof het heel gewoon is dat we het nog zo goed hebben op de aarde. Dat we nog eten en drinken en blijde kunnen zijn. En nog deksel om ons mee te bedekken. Terwijl we van die blote schepselen zijn. Als de Heer nou zijn toren is een halve seconde, een ogenblik brengt. Waar die thuis hoort, dat is op ons. Daar zijn we niet meer. Dan vergaan we als een was dat smelt voor gloeiende kolen. Want onze God is een verterend vuur. En wij zijn eindige en tijdelijke schepselen. Voor zover ons menselijk bestaan op deze aarde betreft. Wij gaan daarheen als een deel. Wie kent de sterkte van uw toren? En uw verbogenheid, nadat gij te verhezen zijt, niemand van ons kent dat. De eeuwige toren Gods tegen de zonde, tegen het vergrijp, het verraad aan de liefde, de verloochening en de miskenning van de liefde, een eeuwige toren. Gaat er van hem uit tegen de zon. Weet je waarom het ook eeuwig is? Dat is maar een bijkomend iets. Maar ik wil het u toch noemen. Omdat wij zijn zulke mensen. Van klein begrip. U en ik. Maar u houdt toch ook nooit op met zonde. Hier in de tijd niet. Dan stapelen we schuld op schuld, nog dagelijks groter. Als je bekeerd bent niet, dan zondigt wat uit God is zeker niet, maar in ons verdorven bestaan zijn en blijven wij zondaar. En als we sterven, dan gaat onze ziel, zoals ze van nature zou zijn en waar ze thuis hoort buiten God, die gaat ook nog door om God te lasteren vanwege de plaag. Een eeuwige toorn. Als dit niet zo was, dan zou God ook even eeuwig toorn hoor. Want zijn toorn is een goddelijke toorn. Maar dit komt misschien nog iets dichterbij. De schuld wordt nooit kleiner, alleen maar groter. De schuld is een eeuwige schuld. En tegenover ons staat een eeuwige rechter. God, de rechter van al het leven. De levende, die boven ons op zijn troon is gezeten. Draag Wij zijn nogal lastdragers. Hooguit als we sterven, dan zeggen we het zijn geen mensen die het ons aandoen. Als dat waar was, dan sloegen we ze dood. Maar nu die God waar we zo machteloos tegen zijn. Wat moeten we er tegen beginnen? Maar dan dragen we nog niet. Dan worden we verbrijzeld. Dan zie je in de mens op wie de toren een weinig gaat rusten. Die zie je als een schaduw die verdwijnt, als sneeuw voor de zon. Zijn ogen vinden geen rustpunt meer. Zijn handen tasten geen houvast meer. Zijn voeten voelen geen grond meer. Zijn hart slaat in onrust in het lichaam, als Gods toornen bezwaart. O, laten we ons niet inbeelden. Geen beloofd schepsel kan betalen. Het is uitgesloten. Uzelf niet. En uw buurman niet. En de paus niet. En de godzalige vaderen niet. En mijn vader en mijn moeder niet. Die de Heere vrezen. Ook niet. Zal niet baat al staan ze allebei mij, als ik de toren moet dragen om mij te ondersteunen. Zij kunnen het niet dragen en ik kan het niet dragen. De last is zo groot van de toren van God, dat ik door alle bodemen heen zink. Ik hou geen grond meer over. De toren drukt me door de aarde heen, door mijn hele leven heen, door mijn gedrag heen, door mijn ingebeelde godsdienst heen, door de middelen die ik gebruikt heb heen. Overal drukt de toren heen en hij wordt niet lichter, maar blijft goddelijk zwaar. Waar kom je dan terecht? Nee, laten we zeggen, waar ben je dan? Dan ben je ook in de hel. Dan zijn we ook in de hel, als geen ene bode meer ons draagt. En geen één oog buiten der duivelen oog ons meer troost. En geen één mond, één woord van liefde, van hoop ons influistert. En geen ene hand meer uitgestoken wordt om ons te verlossen van het verderf. Dat is de hel. Altijd zink als die goddelijke toren op dat blote schepsel valt, dan zinkt hij. En hij komt nooit meer aan een einde. De bodem is er niet meer. Geen bloot schepsel kan verlossen, want het is een oneindige last, het is een eeuwige toren en het is een goddelijke toren. We kunnen het niet dragen, laat staan dat we andere schepsel nog zouden kunnen verlossen. Laat staan dat we het passie van onze buurman, van ons kind, ook nog mee zouden kunnen. Dat kan helemaal niet. De eerste is al uitgesloten dat we voor onszelf kunnen dragen. We kunnen ook niet voor elkaar dragen. Kijk, kinderen. Als dat ogenblik zou komen dat wij moeten dragen, dan kan je vader nooit meer wat doen. Hier op aarde wel. Hier kan hij voor de aardse rechtbank nog een goed woord voor je doen. Bij de onderwijzer nog een goed woord voor je doen. En zeg, ach, laten we het nog eens proberen. Maar als de eeuwige toren van God komt, dan kan vader en moeder niets meer doen. Als kaf dat wegstuift voor de wind, alzo zullen alle goddelozen zijn als een fakkel die brandt en als stoppelen die verteerd worden. Moet je nou nog kijken naar vader en moeder? Moeten we nou nog vlees tot onze arm stellen? Zullen we nog langer doorgaan om het te verwachten van de bergen of van de heuvelen? Het is te vergeven. Geen bloot schepsel kan betalen. Hoge dat rantsoen. Het is te kostelijk. Het zou in eeuwigheid ophouden. Het is onmogelijk. Zeg gij in uw hart, nou ja, dat wisten we al lang. Dan leest je het nu nog eens. Dan hoort je het nu nog eens. Dan moogt je daaruit nog eens leren welke beesten lager dan beesten dat wij zijn. Indien we denken dat we nog iets toe kunnen brengen tot onze zaligheid. Ten goede of ten kwaad. Dan kun je daaruit trouwens meten hoe erg dat het is. Dat we de inbeeldingen des harten te boven gaan. Als we nog buiten de Heer Jezus de middelaar kunnen leven. Als we nog buiten die enige weg 30, 40 jaar lang in de kerk kunnen zitten. Hoe verschrikkelijk dat is. Want dat we daarin wandelen als in een beeld. O, daarom zegt de apostel, wetende de schrik des Heer, predikt hij dat geloof in de Zoon van God als het enige van God verordineerde middel om de middelaar te kennen. Wat een schande dan, die hier over ons openbaar wordt in deze vraag en dit antwoord. Hoe durfden wij het te denken? Hoe durfden we nog te kijken naar de schepsel om ons heen? Hoe durfden we opgelucht, nadat we weer een ram of een vart en brandoffer gebracht hadden in onze godsdienst, nog weer gerust naar huis te gaan? Hoe durfden we? Daarin komt onze dood uit, dat we dood geworden zijn voor de dood. En in onze ellende, de ellende niet meer kennen. Ach, geen bloot schepsel kan verlossen. Denk nu niet dat ik vanavond mijn best moet doen om het zo zwart en zo donker mogelijk te tekenen. Dat niet. Maar als wij elkaar niet noemen hoe het met ons is en hoe het met ons gaat. Ach. Wat heeft dan die dierbare middelaar voor betekenis? Wat heeft dat dan allemaal voor betekenis wat straks gaat volgen van die middelaar Gods en der mensen? Nee, zegt de Heer, mijn volk alleenlijk, ken uw ongerechtigheid dat ge tegen mij gezondigd hebt. Ook deze ongerechtigheid. In het stuk der verlossing, dat we naar alles hebben gekeken, behalve naar Gods weg. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Goed zo, leerling. Goed zo, discipel van de Heer Jezus. Maar ik lees hier nog niet van de Heer Jezus. Dat doet niet de zaak. Bestaat ook niet uit het noemen alleen van die naam. Daar bestaat het ook niet uit. Want de wereld is vervuld met het noemen van de naam van Jezus. Maar daar bestaat het ook niet uit. Het bestaat uit een vraag naar de middelaar en de verlosser. Zo werkt de Heer. Wat moeten wij dan? Het is net alsof die zon eraan het einde komt. Van de weg, zijn weg. Hij heeft overal rondgekeken. Hij heeft zijn oor overal te luisteren gelegd. Hij heeft een tijd lang gedacht dat hij bekeerd was. Een tijd lang gedacht dat hij op de weg was. Dat hij ging zo graag onder Gods woord op. En hij had zoveel genoegen. Maar nu is hij aan het einde. Nog zijn we niet verlost. Niets kan ons verlossen. Wat teder en beminnelijk doet het dan aan? Wij weten het, ik weet het. Omdat het ons van onze kindse dag is voorgehouden. Die enige middelen. En toch weten we het niet ook. We weten het niet ook. Naar de geest verstaan we het niet. Maar hier tekent de Heidelberger een verleven mens. Hij weet wel dat we het weten. Maar hij weet ook dat we het nodig hebben te leren door de Heilige Geest. En daarom zegt hij, waar loopt het nou op uit? Met een zondaar. Hoe gaat de Heer nou een mens verlossen? Hoe leidt de prediking nou zulke mens? Naar de vraag, wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser? Dus gevoel toch wel aan dat we een middelaar nodig hebben. Die tussen beiden gaat staan. Of waarvan Job zegt dat er een scheidsman was die zijn hand op ons beiden leggen zou. Op die hoge God in de hemel en op die lage mens op de aarde. Een scheidsman. Waarvan Elihu profeteerde, is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, die ons onze rechte plicht verkondigen kan. En het woordje voor gezant, dat wil daar eigenlijk zeggen, is er dan één advocaat, een pleitbezorger, die de hopeloze zaak des mensen zou kunnen richten in rechtmatigheid. En de wrekende gerechtigheid God zou kunnen bevredigen. Een middelaar. O, hoewel het woord nu niet uit te pluizen, er zal genoeg gezegd worden van de middelaar. Maar het gaat maar om de lijn, kinderen, mannen, vrouwen. Dat geldt voor mij ook, de prediker, de ouderlingen, de kerkenraad. Waar dan heen? Alleen een middelaar en een verlosser is ons nodig. Daar werkt de Heilige Geest in het stuk der verlossing op aan. Dat we van alle schepselen, alle mensen, zaken en personen, ook onszelf leren afzien. En Christus Jezus als mijn gerechtigheid dadelijk aangrijpt en omhelst door het geloof. Daar wil de Heidelberger heen. Een middelaar. En een verlosser, dat is iemand die zijn hand in het vuur steekt, die zelf in het vuur gaat. Een verlosser is iemand die in mijn staat en stand inkomt. Och, de vraag zegt het nog niet zo, maar ik weet zeker dat het de bedoeling van de Heidelberger was met deze laatste vraag en antwoord van zondag 5. God alleen zal verlossen. Ja. Ja, want geen ander schepsel mag verlossen. Geen bloot schepsel kan verlossen. Wat hou je dan over? Waar werkt nou God naar heden? Hij werkt naar God toe. Naar de Heere toe. Ach, waar dan heen? Tot u alleen. Dat is tot u alleen. Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is. Niet zo'n onwaarachtige schurk als ik. Niet zo'n gespleten persoon als ik. Niet zo vleeselijk als ik. Niet zo gejaagd door de zonde en door de ongerechtigheid als ik. Een waarachtig. Een waar mens. Geen engel. Geen half engel mens. Nee, een waarachtig mens. Geen hemelslichaam, zoals de Mennonieten. Alsof hij zijn lichaam uit de hemel had meegebracht. Zo niet. Geen schijnlichaam. Nee, een waarachtig. Mens. Geen beeld van een mens, geen visioen, maar een waarachtig mens. Dat wil hier zeggen een echt mens. niet een hemel wezen. Zulke een die een waarachtig en rechtvaardig mens. Rechtvaardig. Wat ik daarnet zei, dat hoort eigenlijk bij het woordje rechtvaardig. Dus die niet zelf van die zwakke beenderen heeft, waar hij doorheen kan zakken. Die zelf geen boze begeerte in zich heeft. Nee, die waarachtig echt mens is en toch ook rechtvaardig. Die de rechte verhouding tegenover God inneemt. Van de kribbe tot het kruis de rechte houding aan zou nemen tegen God. Ook als God hem zou doodslaan en zou zeggen, eruit met jou in de duisternis die dan nog kind blijft. En die nog zegt, terwijl de doodstormen om hem heen waaien, Vader, mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Rechtvaardig mens, die als hij gescholden werd, niet wederschold, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Een rechtvaardige, jazeker, als die maar één zonde doet, één gedachte verkeerd denkt, kan die mij niet verlossen, kan die jullie niet verlossen, kan hij niemand verlossen. Als hij maar ene keer iets doet tegen de wil des vaders, dan is hij geen waarachtig rechtvaardig mens, dan is hij onrechtvaardig. Dan moet hij beginnen om voor zichzelf te betalen, maar dan komt hij niet meer aan mij toe. Wie overtuigt mij van zonde? Ik wil zo gaande nog iets van deze mens zeggen, want we gaan weer naar huis. Het hier niet bij laten, maar nog iets noemen. Een rechtvaardig mens. Dat is nu om te wenen. En dat is nu om ons te schamen en te verfoeien. Hij de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Je wordt nooit zo'n laag zondaar als dat je dat gelooft. Mijn knecht de rechtvaardig. Dan word je geoordeeld van binnen. Dan zie je de zwartheid en de onrechtvaardigheid. Als je die knecht ziet, die rechtvaardig. Heeft hij ooit God zijn God niet bedoeld? Hij heeft altijd de Heere bedoeld, dag en nacht. Nacht was hij op het gebergte om God te bedoelen. Zelfs als hij sliep, waakte zijn hart en bedoelde hij de ere zijn vaders. Hij heeft altijd God bedoeld. Heeft hij zijn naaste bedoeld? Was hij rechtvaardig? Ja, wij niet. Wij hebben onze naasten niet bedoeld. Wij hebben alleen ons eigen ik maar bedoeld om iets te betekenen en om te denken dat het iets bijzonders met ons is. Daarom zal de Heer het drievoudig de kroon op omdraaien, opdat hij nooit zal rusten op het hoofd van een bekeerd mens, wie die ook is. Maar hij zal openbaar komen als een ellendige, als een dwaas en een overtreder. Hebben wij onze naasten? Ja, dan hoef je niet te zeggen, ja, ik ben toch onbekeerd. Nee, ik bedoel juist bekeerd. Noem maar op, hebben wij dat gedaan? Dat doet hij alleen maar. Ook als u het mag doen, uw naasten bedoelen, dan doet de Heer Jezus het alleen maar in u. Maar kun je nou wat zeggen van de Heer Jezus? Die zei tegen een vrouw die daar op de daad gegrepen was. Vrouw, eerst schreef hij in de aard. Eerst schreef hij in de aard. Om zijn ogenblik tot bezinning te laten komen. Om, ja, het is zo wonderlijk om hun naam in de aarde te schrijven. Als die gezegd had, heeft, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En toen bukte die. Hij wil ze nog niet eens aankijken, lang. Hij wil ze gelegenheid te geven, om als ongedierte een holen weer op te zoeken. Weg, die brave lieden. Maar er blijft er één staan, een naast, een vrouw. En hij kijkt op, vrouw, heeft u niemand veroordeeld? Dat is rechtvaardig. Dat is de naaste liefhebber. Zo veroordeel ik u ook. Ga heen, zonder niet meer. Dat is rechtvaardig. In het beoefenen van de tweede tafel der wet en de naast als mezelf. Dan zeg je toch, Heer, wat zijn wij dan voor lage, ellendige zondaren. Ik ben niet gekomen, zegt hij, om de wereld te veroordelen, maar om dezelfde te behouden. Wie heeft mij tot een rechter over u gesteld, die u oordeelt, dat zou het woord zijn dat ik tot u sprak. Hij ging het land door, goed doen. Zij ontzette zich over zijn leer en over zijn werken, zo was hij. Een waarachtig en rechtvaardig mens, nochtans sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk God is. Hij moest dragen, niet alleen dragen, maar ook wegdragen. Wij hebben een altaar. Ja, zegt de Hebreeënbrief. Wij hebben een altaar. Dat altaar, dat is de eeuwige God. De Zone God. De tweede persoon van het huishoudelijke God. En op dat altaar, daar ligt zijn zelfoffer aan. Vuur van de hemel daalt erop neder. Donderslagen zijn er overheen. Een ondraaglijke last rust op die offeranden. Alle aardse blote altaren van aarde en van stenen, die zouden verpulverd worden, die zouden bezwijken. Maar zie daar. Deze offerande blijft liggen, totdat ze gans verteerd wordt. Want het altaar van deze offerande is zijn eeuwige kracht. Hij is tegelijk de waarachtige God, die het offer vasthoudt, zodat het niet verzinkt en niet bezwijkt in een eeuwige ondergang. Nu draagt hij weg. Zo alleen als waarachtig God, die sterker is dan alle schepselen. Zo alleen zal hij verloren schepselen zalig kunnen maken, om niet. Van dat altaar hebben geen macht te eten die de tabernakel dienen. Die zich nog ophouden met te werken. En wie er ogen maar blijven draaien in hun hoofd, naar links en naar rechts, buiten die enige offeren, die hebben geen macht om ervan te eten. Maar ellendigen, die hun beeld hebben horen tekenen vanavond, en die zeggen, die jammerlijke dwaas ben ik, die nemen vrijelijk de toegang tot de hoornen van het altaar, van dat altaar. Wie zal het ervaren dat geen zwaard, geen vuur, geen toren hem zal verteren, die daar staat bij het altaar van onze grote God en Koning. Dat is aanbevelenswaardig. Dat is te prijzen, dat is groot te maken. Daarvan zou ik willen zeggen, kom, maakt God met mij groot. Want deze God is onze God. Het is de God en Vader van de Heer Jezus Christus. En hij heeft in zijn enige liefde zoon een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Wat houdt uw ziel dan langer op? Wat zijt ge dan langer in de weer met alles? Laat los en gij zult losgelaten worden. Bid de Heere dat hij u geven zulk een hart om te mogen zeggen wat gelezen is. Ach, dat Israëls verlossing niet hier, maar uit Sion kwam. Dan zal onze mond vervuld worden met lachen en onze tong met gejuich. Jacob zal verheugd, Israël zal verblijd zijn. Daar moet het heen. Het wacht nog even, de Heidelberger. Straks zal hij zeggen, wie is hij dan, deze middelaar? Deze middelaar, dan zal je het woord ons toefluisteren. Onze lieve Heer Jezus Christus alleen. Nu dan, zing gij dan van goeder harte, maar de Heere zal uitkomst geven. Amen.